Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden.
Dat was echt een donderslag bij heldere hemel.
De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet.
Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kersverse vriendin Yvonne K.
Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
Als het klopt, hè, dan een engel des doods.
Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden.
Heeft ze helemaal niks mee van doen.
Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht.
Een soort golddigger, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd.
En nu, bijna 3 jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
Ik zit hier gewoon in een film die niet de mijne is.
In die zin is het een tragedie.
Luister de giftdoden op de sites van BN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen.
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te lastiggelegde deelname aan een criminele organisatie vrijgesproken. En ook van bijna alle andere te lastiggelegde feiten worden de verdachten vrijgesproken.
Oh, daar gaan we weer. Even zag de wereld er zonnig uit voor Richard de Mos. Hij werd vrijgesproken door de rechter, dat hoorde je in de eerdere aflevering. Hij kreeg zelfs een stempel van goedkeuring mee voor zijn ombudspolitiek. En al snel klopte de mos dus op de deur van het stadhuis. Of hij even zijn wethouderschap terug kon krijgen. Maar toch liep alles net weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag. Maar hoe kwam die vrijspraak nou aan in de stad en in het stadhuis? Hoe hard was de klap voor het OM? En waarom gaat het OM alsnog in hoge beroep? Opnieuw zoek ik Niels Klaassen naar antwoorden op vragen in deze langslepende Haagse corruptieaffaire.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie, maar uit feiten.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
En moeten we elkaar weer een beetje het licht in de ogen gunnen.
Ze gaan er echt voor en ik denk dat de verdachte daar ook wel rekening mee moet houden.
Dat je toegeeft is één ding, maar dat je doet is eigenlijk veel erger. Dat is bewust gedaan.
April 2023. De Mos wordt vrijgesproken. Het is groot nieuws. Er klinkt gejuich op de tribune van de rechtbank. Het OM zit met het vonnis in de maag en zal het er niet bij laten zitten, wordt al snel duidelijk. In de weken na de vrijspraak bezint het OM zich op een hoger beroep en uiteindelijk zal het ook definitief hoger beroep aankondigen. Maar in die dagen na de vrijspraak in april is de euforie bij hoofdrolspeler Richard de Mos nog groot. Hij trekt van talkshow naar talkshow en is tevreden en zegt: dit is gerechtigheid. Ondertussen zien politici en journalisten in Den Haag hoe het OM dus een keiharde afstraffing in eerste aanleg krijgt. Eentje waar niemand echt rekening mee hield.
De kranten staan er nou echt letterlijk bol van dit weekend. De vrijspraak van de Haagse politicus Richard de Mos en zijn kompanen. En een paar citaten. Volkskrant bijvoorbeeld zegt: groter had de oorwassing voor het OM niet kunnen zijn. De rechter liet geen spaanheel van de beschuldiging van de Mos. Dit is NRC, mokerslag voor het OM. Het imago van het OM staat op het spel. Vrijspraak Richard de Mos.
Ja, dan springen de mensen je om de nek. Zoenen je zelfs. En die hebben zo met je meegeleefd. Mensen in de stad. Mensen die je helemaal niet kent. Die naar je toe komen. Duimpjes omhoog en een hele grote blijdschap. Ik heb zelfs gehoord dat er gejuich over de straten heeft geklonken bij de uitspraak. Ik heb mensen gehoord die het vonnis live hebben gevolgd via de televisie. Ja, er waren heel veel mensen heel blij en iedereen hoopte en dacht dat het eindelijk het boek dicht zou zijn.
Er was wel degelijk enige verbazing van wauw, het is echt een volledige vrijspraak geworden.
Lex de Jonge, stadhuisverslaggever van AD Haagse Courant.
Het OM is er heel hard ingegaan. Een volledige vrijspraak is dan wel iets heel heftigs.
Zo'n uitspraak van de rechter kan natuurlijk alle kanten opgaan. En wij hebben echt absoluut nagedacht van tevoren wat voor scenario's zijn er nou mogelijk. Maar zo'n verpletterende vrijspraak met die vernietigende uitspraak, dat hadden wij echt niet zien aankomen.
Hier hoor je Lotte van Basten-Batenburg, leider van de Haagse VVD.
Uiteindelijk slaat hij eigenlijk stuk voor stuk alle beschuldigingen slaat hij weg. Ja, je voelde het wel aankomen op dat moment. Maar het was tegelijkertijd ook bijna onwerkelijk. Zo heftig als dat die uitspraak was geweest.
Jan van Zanen, ik ben burgemeester van Den Haag. En ook in Den Haag. In de simpele termen, vrijspraak op alle fronten. Punt. Ja, daar kun je van alles van vinden. Dat mag ik helemaal niet. Maar het is wel duidelijk.
Nou, ik heb het live gezien. Ik mag rustig weten. We hebben hier staan springen en staan juichen en staan lachen.
Je hoort hier John van Zweden, behangkoning van Den Haag en vriend van de Mos.
De rechter die heeft gewoon gehakt gemaakt van het Openbaar Ministerie. Gewoon alles, maar dan ook werkelijk alles naar de prullenbak verwezen. Dus hier was het euforie.
En die dagen leef je in een soort roes, veel mediaoptredens.
Meneer de Mos, welkom. Ja, fijn dat u bij ons bent. Na 3,5 jaar vrijspraak, heeft u een kater?
Een vrolijke kater. Ja, zeker. Het is vrijdagavond ook wel even een feestje geweest met Intimi. Dat het dan nu uiteindelijk allemaal achter ons ligt met een klip en klaar vonnis. Ja, dat is ontzettend fijn. Ja. Ook voor de stad.
Richard, de uitspraak. Even de ultieme sportvraag. Wat ging er door je heen?
Nou, eigenlijk een mix van alles. Woede, emotie, blijdschap. Ja, en als je dan hoort hetgeen waar je ook altijd voor gestreden hebt, voor eerherstel. En als je dat dan krijgt met volledige vrijspraak, is wel even lekker.
Ja.
Nou, je gaat er natuurlijk vanuit dat de rechtbank serieus naar de feiten en omstandigheden heeft gekeken. En die heeft gemeend om de verdachte in de zaak vrij te spreken.
Je hoort hier Robert Heijn Broekhuizen, corruptie-expert en voormalig officier van justitie.
Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Dat betekent dus dat we hem in de zaak die ze hebben voorgelegd, volgens de rechter niet een erg sterke zaak had. De eerste klap is wel een daalderwaard voor de betrokkenen in deze zaak.
Maar ik ben daar op een manier neergezet, gecriminaliseerd. Ja, dat doet totaal geen recht aan de persoon Richard de Mos en helemaal geen recht aan de partij die wij zijn.
De Mos voelt zich dus nog altijd gepakt door de gevestigde orde en zwart gemaakt ook door het OM. Zeker door dat zware stempel van de criminele organisatie. De Mos werd beschuldigd van het leiden van twee criminele organisaties in eerste aanleg. Maar opvallend, het OM laat die beschuldiging in het hoger beroep vallen. De zaak gaat door. Het OM verdenkt de Mos nog altijd van omkoping, van corruptie, van vriendjespolitiek, strafbaar. Maar dat hij twee criminele organisaties zou leiden, dat wordt geschrapt van de telastenlegging, zo vertelt aanklager in hoger beroep Koos Plooi tijdens de inleidende zitting. Je hoort straks eerst Koos Plooi over dat stempel criminele organisatie en daarna reageert Richard de Mos nog op de opstelling van het OM in het algemeen.
We hebben gemerkt dat in eerste aanleg die telastenlegging een bepaald stempel heeft gezet, waarvan wij vinden dat de zaak dat niet verdient. Nou heeft dat natuurlijk ook te maken met het feit dat in de volksmond artikel 140 al snel een criminele organisatie wordt genoemd. En dat geeft een bepaald kleur en een bepaalde sfeer aan een zaak, waarvan wij vinden dat de zaak die wel moet verdienen. We hebben gezegd in de inleiding, de kern van het verwijt zit hem in omkoping, onzuivere relaties creëren en schending van de geheimhoudingsplicht. Dat zijn ernstige verwijten waarover al genoeg te zeggen valt.
Nou, het bezinkt en dat duurt ook weer niet al te lang. Want je ziet dan een meneer van den Burg zitten, de topman van het OM die vertrokken is bij WNL. Ja, en dan zie je hem zitten en dan zie je zo'n man zeggen dat hij begrijpt dat ik boos ben.
Gerrit van den Burg, topman van het OM.
Het is overigens heel invoelbaar dat er bij meneer de Mos en de andere verdachten veel frustraties loskwamen. Dat ze ook boos zijn op het Openbaar Ministerie. Dat begrijp ik heel erg goed.
Ik ben helemaal niet boos, maar als je dat begrijpt, waarom ga je dan in hoger beroep? Dat hij ook zei van ja, de gevoelens vanuit de samenleving, die zijn voor het Openbaar Ministerie ook belangrijk.
Ja, wij zijn niet doof en blind voor signalen uit de samenleving. Opinies en meningen daarover.
Nou, dat waren allemaal wel aanwijzingen. Dat ik dacht, nou, dat... Ze worden verstandig bij het Openbaar Ministerie. En misschien kan het Openbaar Ministerie er ook toe bijdragen om het wantrouwen wat er naar deze organisatie is te herstellen door gewoon de vis Richard de Mos vrij te laten zwemmen.
Er is in Nederland een rechtspraak en er is een rechter. Die heeft daar serieus naar gekeken. Sterker nog, het heeft al 3 jaar geduurd. En die heeft op alle fronten, maar dan ook werkelijk waar op alle fronten, alles van de tafel afgeveegd. Er is niks van de hele aanklacht is blijven staan. Ja, maar roken is vuur. Ja, dat is wel roken en vuur. En nou, we weten dat de partij gelden dat gedoneerd is. Dat weten we allemaal. Nou, de rechter die beaamt dat ook gewoon.
Over de gevolgen van de vrijspraak voor de politiek in het stadhuis horen we meer in de volgende aflevering. Nu kijken we eerst scherper naar de rol van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kreeg natuurlijk een flinke tik op de vingers van de rechter in Rotterdam, maar al snel blijkt dat het OM de zaak dus niet laat zitten. Het gaat wel in hoger beroep. En waar de Mos een heksenjacht ziet tegen zijn partij, beschouwt justitie de zaak gewoon nog altijd als een serieuze corruptiezaak bij de grootste politieke partij in de derde stad van het land. Met dit vonnis kunnen ze deze zaak niet laten lopen, concludeert het OM. Maar de langslepende affaire frustreert velen. De Mos zelf natuurlijk, zijn medeverdachte partijgenoten, bevriende ondernemers, maar ook politieke tegenstanders zijn chagrijnig van die langslepende kwestie. Net als Haagse burgemeester Jan van Zanen. Hij praat niet vaak over de Haagse corruptieaffaire, maar gelukkig werkt hij wel uitgebreid mee aan deze podcast.
Dat gedeeltelijke hoger beroep, dat kwam definitief halverwege juni.
Richard de Mos.
Ja, en hoe je het went of keert, Niels, dat is altijd gewoon een klap in je gezicht. Want je bent er gewoon altijd mee bezig. Kijk, je leert ermee omgaan. Dat heb ik natuurlijk de vorige keer ook wel tegen je aangehouden. Dat je na de eerste frustratie, die eerste weken in 2019, dat je totaal in paniek bent, dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je het gewoon niet meer weet. Je weet het gewoon niet. En op een gegeven moment leer je daar, ja, hoe gek dat ook klinkt, leer je daarmee omgaan. En heb ik ook besloten van ja, oké, ze kunnen me het leven zuur maken, maar ze kunnen me het leven niet afpakken. Want het leven is veel te mooi om te gaan zitten huilenbalken en de hele dag depressief te zijn. Maar toch, als het dan weer komt op zo'n dag, ja, dan slaap je slecht, je bent er mee bezig. Het is het gesprek van de dag, je hebt het er met vrienden over, met familie over. En dan toch weer die vervelende zaak. Er zijn zoveel dingen in het leven waar je het liever over zou hebben. Ik vind het niet leuk, maar ik vrees niet. Ik weet gewoon en ik hoop ook gewoon en ik ga er eigenlijk ook gewoon vanuit dat uiteindelijk het recht zal zegevieren. En dat ze dit doen om gezichtsverlies te beperken. Dat ze hier weer geld en middelen tegenover zetten, terwijl dat personeelstekort zo groot is, terwijl de echte boeven rondlopen. Het is gewoon heel verdrietig dat het gebeurt. Maar ik heb hier nog steeds, dat rotsvaste vertrouwen is nooit veranderd. En dat is ook nu niet anders. Alleen het is wel onnodig dat we nu, ja, weer een dik jaar, hè, april, 21 april vrijspraak, maart het hoger beroep. Nou, dan zal die uitspraak ook nog wel even op zich laten wachten. Dus nou, dan ben je medio mei, juni 2024. Ja, dan ben je 4,5 jaar met Richard de Mos en consorten bezig. Nou, wordt de wereld daar beter van? Geloof het niet.
Ik had al veel eerder gezegd dat ik vond dat het te lang duurde. En dat vind ik, dat is eigenlijk, dat is not done. Want ik heb me daar niet mee te bemoeien. Maar ik heb het toch gedaan en heel bewust. Kijk, de eerste dag dat ik er was, heb ik me aan de toenmalige hoofdofficier gevraagd, hoe is het er nu mee? Ik moet duidelijkheid hebben, het schiet op. Nou, en ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, ja, dit duurt te lang. En ik vind dit ook niet meer fair en niet verantwoord. En voor alle betrokkenen was dat gewoon pijnlijk. En dat vind ik dus niet goed voor de democratie. En mijn opvatting is dat als het OM in hun wijsheid zeggen, nou, wij willen hiernaar laten kijken, nou, dan snap ik dat je dat niet in 2 weken voor elkaar hebt. Maar het is onbestaanbaar dat je die inval doet en ermee begint en dan niet hebt geregeld aan de voorkant dat in de hele keten, dus tot en met de rechtbank, dat er dan ruimte in de agenda is. Dat moet je gewoon regelen.
Nee, precies. Maar dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind, om het zo maar eufemistisch te zeggen. Ik ben Fatima Feit. Ik ben fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Wat heeft die OM in godsnaam zitten doen? Want je zet zo hoog in. Het heeft jaren geduurd. Daar hebben we met z'n allen hartstikke veel last van gehad. En kijk, de rechtspraak moet gewoon zijn ding doen, zeg maar. Maar ik vond het wel in die zin ontluisterend. Dat ik dacht van, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dit is heel fijn voor die mannen natuurlijk. Maar dit is wel next level dommigheid, vond ik persoonlijk.
Van?
Ja, van het OM. Je gaat toch niet zoiets inzetten als je niet zeker weet dat je iets binnenhaalt. Weet je wel? Iets wat ook nog echt ergens over gaat.
De Mos boos, burgemeester chagrijnig, andere partijen gefrustreerd. Iedereen heeft het zo'n beetje gemunt op het OM in Den Haag. Want ja, die zaak die sleept al jaren en ze gaan maar door. We zitten nu bijna 5 jaar na de invallen bij de Mos en die partijgenoten, bevriende ondernemers thuis. Iets van de aanklacht is geschrapt, namelijk die van de criminele organisatie. Snapt oud-aanklager en corruptie-expert Robert Hein Broekhuizen het gemopper op het OM? Vindt hij het logisch dat het toch doorgaat in hoger beroep? En kan Van Zanen daar als burgemeester nog iets aan doen? Hij gaat niet over het OM natuurlijk, we hebben de scheiding der machten, maar toch?
Kijk, als je onderwerp wordt van een strafrechtelijk onderzoek, zeker een fraudeonderzoek en zeker een corruptieonderzoek, dan wordt er zo'n ongelofelijke vlek op je revers gesmeerd door het Openbaar Ministerie, dat dat natuurlijk voor de individuen heel erg heftig is. Dat heeft invloed op alles. Het heeft invloed op hun privéleven, het heeft invloed op de uitstraling naar buiten, het heeft invloed over de maatschappelijke acceptatie van zo'n partij. En het hele leven van die verdachte gaat in het teken staan van zo'n strafzaak. En het probleem met die strafrechtelijke onderzoeken is dat ze inderdaad heel lang duren. Zeker fraudeonderzoeken, dat 4, 5, 6, 7 jaar tot en met een uitspraak in hoger beroep normaal is. En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Dus ik zou hebben gewild dat van het begin af aan van weet je het zeker en heb je het helemaal gepland dat het moet wel opschieten. Als ik het ooit mee zou maken van het begin af aan, had ik vanaf het begin af aan gezegd, weliswaar te beginnen achter de schermen, ik ga er niet over, maar joh, zorg je er wel voor dat de collega's een beetje opschieten.
Daar hebt u publiekelijk dus wat over gezegd. En u zegt dat nu weer. Hè. Ik vind eigenlijk, dat houd al rekening met zittingsdagen, houd rekening met termijnen, houd overal rekening mee. Want Zeker. Dan kan het in de helft van de tijd. Of dan ja, hoop
de helft,
je dat
of in ieder geval in 3/4 van de tijd. Of weet je, dat.
Is het OM daar ontvankelijk voor geweest? Ik bedoel, hebt u een luisterend oor gevonden daar? Of was het gewoon...
Natuurlijk, het wordt altijd beleefd geluisterd. Maar de feiten zijn dat het 3 jaar heeft geduurd. Ik vind dat een grote verantwoordelijkheid. En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht. Ja, ik had het mooi gevonden als het niet nodig zou zijn, geacht. Maar ik ga er echt niet over. En weet je, dus punt. Dit is echt aan het OM. Die gaan in hoger beroep. En ik hoop dat het na maart echt helemaal klaar is.
Zij zeggen dan, ja, wij geloven eigenlijk nog steeds in de strafbaar handelen. Hè? Mm-hmm. Ze laten dan wel die criminele organisatie vallen. Ja. Wat zegt jou dat?
Ja, dat eigenlijk niks. Kijk, die criminele organisatie was natuurlijk toch wel de boom waar ze alles hebben aan op hebben gehangen. Dat was toch wel de stam van het hele proces. Dus dat betekent iets wat je vindt waar je iemands leven 3,5 jaar voor kapot hebt gemaakt. Ja, dan denk ik, ja, is dit nou een moedje om geen gezichtsverlies te leiden? Dat is natuurlijk mijn grootste vraagteken hierbij. Doet het Openbaar Ministerie dit omdat ze zo stevig hebben aangezet? Is dit de reden dat ze doen om gezichtsverlies te beperken? Ja, dat zal ik een heel verkeerd uitgangspunt vinden. Want het zal toch zo moeten zijn dat een Openbaar Ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie, maar uit feiten.
Die officieren die die zaak gedaan hebben, die zijn daar jaren mee bezig geweest. Dat zijn de mensen die vanaf het begin het opsporingsonderzoek hebben geleid. Alle getuigen voor hebben gedaan en uiteindelijk ook naar zitting zijn gegaan. Althans, dat neem ik aan. En dan heeft een officier daar dus 4 jaar of werk in zitten. En dan is zo'n vernietigende uitspraak natuurlijk wel een enorme klap. Want dan is plotseling 4 jaar van je werk en inzet en emotie en energie in rook opgegaan. Dus dat valt niet mee.
En ik heb het gevoel dat ze toch het eerste doen. Dat ze zijn nat gegaan bij een andere rechtbank proberen om toch te kijken of we zoveel mogelijk gezichtsverlies kunnen beperken. Ja, dat vind ik een verkeerd uitgangspunt.
Op het moment dat het onderzoek klaar was en het OM besloot om ermee voor te gaan, denk ik dat ze 2 dingen dachten. 1, we hebben voldoende feiten en omstandigheden gevonden die een vervolging noodzakelijk maken. En 2, het is ernstig genoeg, want het gaat hier over corruptie, omkoping in de politiek bij een grote stad in Nederland van iemand die een bekende wethouder is. Dat kunnen we toch niet laten liggen.
Nou heeft het Openbaar Ministerie 2 advocaten-generaal naar voren geschoven, Miranda de Meijer en Koos Plooi. Koos Plooi zal de krantenlezer of de podcastluisteraar nog kennen van de jaren 90, denk ik. Grote, zware misdaadzaken. Meneer Broekhuis, u hebt samen aan een paar zaken gewerkt als aanklager toen u nog bij het OM werkte. Wat is zijn werkwijze?
Koos Plooi is iemand die buitengemeen hard werkt, zeer geïnteresseerd is in het recht, nooit iets laat liggen. Hij zal altijd tot het gaatje gaan om alle informatie en alle kennis bij elkaar te harken en daar een stevige argumentatie van te maken. Ik heb zelden iemand gezien die zo snel stukken kan schrijven als hij, waarbij die stukken ook al heel snel de juiste vorm en inhoud hebben. Dus het is een man met ook veel kracht op zitting. Hij kan prachtig formuleren. Hij laat ook nooit enig argument liggen. Hij zal ook elk verweer dat door de verdediging wordt gevoerd, zal die beantwoorden met een enorme stroom van argumenten. Dus ik denk dat de verdediging zich wel moet opmaken voor een wat zware tijd.
Eind oktober was er al een eerste inleidende zitting voor het hoger beroep dat binnenkort echt van start gaat. In oktober vertelde aanklager Plooi hoe het OM dit hoger beroep aanvliegt.
Dank u, voorzitter, leden van het Hof. Ik heb de hele uitgebreide telastenlegging, zo, hij is nog steeds uitgebreid, wat verkort. Ik heb ook afgelopen vrijdag aan uw Hof en alle advocaten een conceptvordering tot aanpassing van de telastenlegging gedaan, tot wijziging van de telastenlegging. Er staan een aantal zinnen wat ons betreft veel te veel. Er staan een aantal gedragingen in opgeschreven die als tegenprestatie voor giften zouden worden verlangd, dan wel zijn verleend. En die willen wij beperken en terugbrengen tot slechts 2. En alle overige gedragingen die als tegenprestatie waren te lasten gelegd, dat zijn er nogal wat, die willen wij schrappen.
De kern van de zaak, corruptie en omkoping, blijven stevig overeind. Het OM vindt nog altijd dat daar vervolging en dus ook veroordeling nodig en mogelijk is. Maar die verzwaring, die verdenking van die criminele organisatie, die wordt geschrapt. Je denkt daarbij toch aan een motorband of een drugssyndicaat. En ook het OM vindt achteraf dat dat voor deze politieke partij en de bevriende ondernemers een te zwaar stempel was. Dus dat wordt geschrapt van de tenlastenlegging. En ook een aantal tegenprestaties van de MOS, een aantal gunsten van de MOS voor zijn bevriende ondernemers worden ook gedropt. Zo houdt het OM een beperktere kern van de zaak over. Dus waar het in de eerste ronde nog met een spreekwoordelijk schot hagel op de MOS vuurde en er van alles bij sleepte, kiezen Plooi en de advocaat-generaal Miranda de Meijer nu voor een precisieschot.
Het feit dat Koos Plooi op die zaak is gekomen, maakt wat mij betreft wel duidelijk dat het Openbaar Ministerie het niet laat zitten. Ze gaan er echt voor en ik denk dat de verdachten daar ook wel rekening mee moeten houden.
Nou zeggen die verdachten, ja, dat is ook lekker zeg. Nou hebben we dus eerst jarenlang last gehad van dat etiket dat blijkbaar volgens de aanklagers nu ten onrechte op ons geplakt is. Maar ja, dan is de schade al geleden. Begrijpt u dat?
Ja, dat begrijp ik zeker. Ik denk dat dat etiket, althans in mijn perceptie, ook eigenlijk niet op de zaak had gehoord. Zo'n etiket van criminele organisatie, dat zou je eigenlijk moeten bewaren voor echt ernstige criminele activiteiten. Want dat is ook de maatschappelijke, zo zeg, beeld van zo'n verwijt. Dus ik vind dat inderdaad niet verstandig van het Openbaar Ministerie dat ze dat gedaan hebben. Zeker niet om een verdenking van omkoping die al ernstig genoeg is, om die dan nog eens een keer lekker te verzwaren. Dan ga je wellicht te ver, ja.
Mede-aanklager van Plooi is Miranda de Meijer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2008 al advocaat-generaal bij het OM. Tijdens de inleidende zitting in oktober vertelt ze waarom het OM toch doorzet. Het vonnis van de rechtbank in Rotterdam rammelt, vindt het OM.
Zoals te doen gebruikelijk geven wij bij het begin van de behandeling van deze strafzaak graag een korte toelichting waarom het OM hoger beroep heeft ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank Rotterdam. Kort gezegd heeft de rechtbank de verdachte vrijgesproken van deelneming aan omkoping en van het daarmee nauw samenhangende verwijt van schending van de geheimhoudingsplicht. En ik noem 9 punten, 9 redenen. Concreet voor het hoger beroep. Eerste, het oordeel dat een donatie aan een politieke partij.
Eigenlijk vindt het OM dat de Rotterdamse rechtbank de lat voor een veroordeling veel te hoog heeft gelegd. Als je kijkt naar het wetboek, als je kijkt naar andere vonnissen in dit soort fraude- en corruptiezaken, hoef je helemaal niet die lat zo hoog te leggen, zegt het OM. Een donatie aan een partij komt wel degelijk ten goede aan de wethouder of de kandidaat-wethouder die bij die partij hoort, zegt het OM. En een tegenprestatie van die politici aan die bevriende ondernemers hoeft helemaal niet zo exclusief en evident te zijn zoals de Rotterdamse rechtbank dat verwoordde. Nee, als de ondernemer profiteert van de wederdienst van de politici, ja, dan kan dat al omkoping zijn. Mijn vertaling van de inbreng van het OM, ze vinden het vonnis van de Rotterdamse rechtbank broddelwerk. Maar hoe ziet Richard de Mos dit zelf? En een expert als Broekhuizen, gaat het OM ditmaal wel een veroordeling binnenslepen?
Nou, als ik zo hoor wat het Openbaar Ministerie opgeschreven heeft, dan denk ik, ja, dan gaan ze het heel druk krijgen in Nederland. Dus als het OM dit echt vindt, wat ze in hun stellingen zeggen, dat zijn we wel een heel klein visje terechtgekomen, terwijl de grote landelijke vissen tonnen opsoeperen
En waarschijnlijk ook dat krijgen vanuit het bedrijfsleven. En bedrijven die krijgen bij Ome Cor Zadelhof in het koetshuis, die krijgen daar ministers te spreken en Kamerleden. Ja, ook om te kijken wat er mogelijk is. En zolang je het generiek maakt, en gelukkig hebben drie rechters dat ook gezegd, generiek beleid, goed voor de hele stad, of als je het landelijk doet voor het hele land, ja, dan is daar ook niks mis mee. Wat het OM opschrijft, ja, dat zie ik ook bij het hoge beroep met vertrouwen tegemoet dat daar gehakt van gemaakt wordt.
Ik heb kritiek natuurlijk op de inhoud van het vonnis. Maar dat wil niet zeggen dat de rechter in hoger beroep de feiten en omstandigheden in de zaak niet zodanig kan beoordelen dat er inderdaad geen sprake is van strafwaardigheid. En dat ze wederom, ik denk dan met verbeterde gronden, tot een volledige vrijspraak komen. Dat is zeker mogelijk. En ik acht die kans zeker niet kleiner dan 50%. Waarschijnlijk hoger dan 50%.
Ik vond het wel opmerkelijk dat die rechter helemaal niet inging op al die berichten die ook wel door het OM als verdacht zijn. Dat waren natuurlijk berichten die
die in de beeldvorming niet goed zijn. Dat
nou,
ben ik zo met je eens.
Verdacht overkomen.
Ja, kan. Maar daar heeft de rechter natuurlijk, die heeft er in het vonnis wel degelijke uitspraken over gedaan. Ze zijn allen door een corruptiebril bekeken. Dat is letterlijke quote van de rechter. Er is niet gekeken naar de context. Dat is ook een letterlijke quote van de rechter. Ja, en als je het in de context ziet, en het was natuurlijk extra pijnlijk dat het Openbaar Ministerie het nodig had, vond om daar quotes tussen te plakken die ook geknipt en geplakt waren. Hè. My lips are sealed, dat soort.
Hebben ze ook toegegeven dan ook?
Ja, maar het is, dat je toegeeft is één ding, maar dat je het doet is eigenlijk veel erger. Mm-hmm. Hè, dat is bewust gedaan. Dus daar mag je natuurlijk wel wat van vinden.
En dat is bewust gedaan weten we het niet. Ja, we hebben het ook gevraagd, maar ze hebben gezegd dat het per ongeluk fout is.
Ja, maar we hebben natuurlijk dat opgezocht. En als je dat WhatsApp-communicatie tussen Jansen en mij ziet, dan is daar geen spel tussen te krijgen. Ik zeg tegen hem van, het ging over iets privés, het zien, wel of niet zien van mijn dochter. Ik zeg, ik ben inmiddels weer on speaking terms met mijn ex. Zeg het maar niet tegen mijn huidige vriendin, maar lips are sealed. Ja, daar valt heel weinig wat anders van te maken.
Omdat het natuurlijk een zaak is waarbij een gedreven politicus is die zijn werk doet. En die misschien wel aan de randjes van het een en het ander heeft gelopen. Maar als je naar hem luistert en naar hem kijkt en hoe hij zich gedraagt, dan denk ik dat het helemaal niet uitgesloten is dat je zou kunnen zeggen, deze man heeft wel degelijk goede bedoelingen gehad en heeft gedacht dat hetgene wat hij deed, dat het allemaal wel kon. Dat hij zo nu en dan een vriendendienst deed, dat is in zijn perceptie, was dat helemaal niet raar. Dus ik zou zeggen, het is de vraag of er ooit criminal intent bij meneer De Mos is geweest. En die vraag die zou je heel goed negatief kunnen beantwoorden.
Je houdt je rekening dan ook met een veroordeling?
Nee, helemaal niet. Dat zal extra hard aankomen als wel zo is. Nee, helemaal niet. Ik houd rekening mee dat die volledige vrijspraak wordt gehandhaafd. En ook rekening met het feit dat daar dus meer dan 4,5 jaar dan de democratie is gegijzeld. Dat personen kapot zijn gemaakt. Kapot zijn gemaakt omdat ze de goede intenties hadden. De goede bedoelingen om van deze stad een leukere, mooiere stad te maken. Persoonlijke zelfverrijking is geen zin sprake van. En dat je dan zo lang, zo hard, met zoveel kracht wordt platgewalst. Ik denk dat heel veel mensen het ook hadden opgegeven. En ik ben een aantal keren ben ik daar heel dichtbij geweest. Maar ik weet zeker dat de mooiste dagen in mijn leven nog voor me liggen. En dat ik voor Den Haag nog hele mooie dingen kan gaan doen in de toekomst. Maar ik moet geduld hebben.
Zou u het logisch hebben gevonden als ze het hoger beroep hadden laten zitten?
Nou ja, ik ben geen beleidsmaker bij het OM. Maar het lijkt me wel ingewikkeld. Omdat de inhoud van het vonnis eigenlijk de poort open doet voor allerlei donaties aan lokale politieke partijen. Waarbij eigenlijk de rechter in eerste instantie heeft gezegd, dat mag en het daar tegenover krijgen van invloed of voorrang bij het krijgen van vergunningen of weet ik veel wat, dat is allemaal toegestaan. En dat heeft tot gevolg dat je, als dit niet zou worden, verbeterd, dat er dan in het land al die subsidies wederom zouden gaan plaatsvinden en dat er dan een soort uitwassen gaan komen. Ik zou zeggen, dan wordt het een soort bananenrepubliek, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus de OM had niet veel keus. Die kon eigenlijk niet anders, naar mijn mening, als je naar dit vonnis kijkt, dan toch in hoger beroep te gaan.
De Mos rekent dus wederom vol zelfvertrouwen op een volledige vrijspraak. Broekhuizen voorspelt een zware zaak voor de verdachte met een kanon als Koos Plooi aan de kant van het OM. Maar garanties dat het OM een veroordeling binnensleept, die zijn er allerminst.
Maar dan is er ook nog die start van het onderzoek. Je hebt er al eerder over gehoord in de vorige afleveringen. Het zit de verdachte nog altijd niet lekker hoe dit onderzoek precies ooit begonnen is in 2018. Zelf heb ik daarom ook wat interne communicatie van het Openbaar Ministerie opgevraagd. Dat kan met een beroep op de wet Open Overheid. Alles wat overheidsinstanties op papier zetten moet in principe beschikbaar zijn voor het publiek. Ja, ik kreeg daar een pak papier binnen met allerlei documenten, e-mailtjes van de top van het OM en communicatie-experts van het OM en voorbereidingen op persberichten over deze zaak. Maar echt onthullende informatie over hoe deze zaak aan het rollen kwam, die staat er niet in. Wat wel duidelijk is in al die stukken, ik heb ze hier voor me, 200 kantjes uit mijn hoofd, is dat er wel heel veel gecommuniceerd werd over de zaak door betrokkenen bij het Openbaar Ministerie. E-mails naar de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, van het College van Procureur-Generaal. E-mails naar het zaaksteam, communicatie over mediaberichten. Het is al met al een belangrijke zaak waar iedereen tot in de top van het OM over meepraat. Dat is volgens het OM trouwens niet gek. Dit soort grote zaken vergt altijd overleg tussen alle instanties van het OM en op alle niveaus. Het is ook gebruikelijk dat de minister bijvoorbeeld geïnformeerd wordt, de minister van Justitie, over belangrijke ontwikkelingen in zulke zaken. Maar dat gaat dan niet over de inhoud van de strafzaak. Dat behandelt het OM alleen intern af, zegt men. Maar goed, die start van het onderzoek dus, waar ik dan niet veel over terugvind in die stukken, dat is voor de Mos nog altijd reden voor onderzoek. Hij claimt ook dat hij aanwijzing heeft dat politieke tegenstanders, ja, via een soort van tipgevingsactie destijds de Rijksrecherche heeft opgejut. Maar is zo'n complot werkelijk mogelijk? En stel dat we daarin meegaan en we volgen die theorie. Wat betekent dat dan voor de strafzaak die volgt? Ik bedoel, hoe iets ook getipt wordt, als vervolgens de aangetroffen feiten niet deugen en het op corruptie en omkoping wijzen, wat betekent dat dan voor de rest van de strafzaak? De Mos en advocaat Ed Manders, die ken je nog als raadsman van een van de broers van het Salencentrum, die blijven erop hameren. Die start van het onderzoek deugt niet. Je hoort nu eerst de Mos, dan Manders en vervolgens advocaat-generaal Koos Plooy die daarop reageert tijdens de regiezitting.
Er is gewoon heel veel moeite gedaan om deze zaak aan het rollen te krijgen. Daar hebben we wel geruchten, aanwijzingen. Het is te prematuur om daar nu op in te gaan, maar daar zijn we wel mee bezig.
Geachte voorzitter, geachte leden van het Hof en alle andere aanwezigen. Bij de rechtbank heb ik het al naar voren gebracht van meet af aan. Voor de start van een strafrechtelijk onderzoek moet er een redelijk vermoeden van schuld zijn. En dat is er niet in deze zaak. En toch is dit onderzoek zo gestart. Dus mijn standpunt is, dit is gewoon vooropgezet. Men wilde de Mos niet.
Het onderzoek startte volgens de stukken op twee documenten. Afschermprocesverbaal uit een ander onderzoek over de Surinaamse persoon bij de gemeente die voor grote geldbedragen vergunningen zou regelen. En een setje van twee e-mailberichten. Daarin is niet sprake van een gerucht, zoals de raadsman zegt. Maar de strekking van die mails is dat een vrouw een horecavergunning categorie 2 kan regelen voor 15.000 euro. En mevrouw David Tuliani zou het brein hierachter zijn. Er staat niet dat zij dat is, maar zo luidt dan de informatie. En zij zou ook een plaats op de lijst van de partij hebben gekocht. Dus het zou kunnen passen. Het zou allemaal tot iets kunnen leiden, is de gedachte bij het begin.
Maar het gaat over die start van het onderzoek. Want wat zegt hij? Ik ben bedreigd door de Rijksrecherche. Ik moest opschrijven wat hij zei, of anders zou hij het opschrijven. Hij wordt toch al geloofd op zijn ambtseed. En dan denk ik, waarom kan hier geen nader onderzoek naar worden gedaan?
Ik blijf ook naar de toelichting van de raadsman zojuist van mening dat hij zijn verzoek om mensen te horen toch te veel baseert op wat later in het onderzoek is bekend geworden. De stelling van de verdediging dat het onderzoek is gestart op basis van bewust onjuiste gegevens, omdat het helemaal niet kan in Den Haag, een vergunning kopen, dat doet aan dit alles niet af.
Kijk, als dat echt zo is, dat politiek gestuurd is, dan is dat wel een dingetje. Ja.
Want wat is jouw vermoeden is dat het niet op natuurlijke gronden is gaan lopen, deze
zaak.
Dat
is het vermoeden, ja. Ik moet daar voorzichtig in zijn, want niks zal zo vervelend zijn als je iemand op het verdachte bankje plaatst. Dus ik wil daar heel zorgvuldig mee omgaan. En ik wil niet mensen of partijen beschadigen als ik dat niet hard heb. Maar we hebben gewoon diverse aanwijzingen en dat verdient gewoon navolging en uitzoekwerk. En als dat zo is, dan hebben we een dingetje in Nederland.
Stel, gewoon even hypothetisch, dat hier uitkomt, uit naderonderzoek of journalistiek onderzoek of onderzoek van de verdediging, dat bijna een georchestreerde tipgevingsactie van politieke opponenten van de Mos, ik ga gewoon even helemaal in het complotidee mee, dat heeft geleid tot
de officiële signalen en uiteindelijk ook het onderzoek. Dan zullen veel mensen in de stad hier denken, jeetje, die man, ik zeg maar even onparlementair, die is genaaid door zijn tegenstanders.
Nou ja, als dat zo zou zijn, dan denk ik dat dat de basis zou moeten zijn van een nieuw onderzoek over dat, ik zou zeggen, die voorgenomen opzet om deze politicus een strafrechtelijke hak te zetten. Ik zou moeten bedenken hoe dat zou moeten. Maar ik denk dat daar dan aanleiding voor zou zijn. Voor wat betreft het onderzoek tegen de Mos, is het in formele zin zal dat niet werken. Wat natuurlijk wel zo is, dat in het kader van de strafwaardigheid dat een fantastisch verweer voor de Mos CS zou opleveren. Omdat het dan, ik zou zeggen, een schijnproces eigenlijk zou zijn. En ja, dan is het aan de rechter om daar een oordeel over te geven.
Het vonnis van de rechtbank in Rotterdam dreunt dus nog flink na bij het OM, bij de verdachte zelf en bij de hoofdrolspelers op het stadhuis in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen baalt ervan dat deze corruptiezaak al bijna 5 jaar de politieke situatie gijzelt in zijn stad. Dus ik vraag hem, hoe zou Van Zanen deze hele affaire en de gevolgen omschrijven aan een buitenstaander? Iemand die nooit van deze zaak gehoord heeft, in het buitenland heeft gewoond en naar Nederland terugkeert.
Terwijl dit land en de mensen in dit land, en dus ook in mijn mooie stad, een aantal jaren geleden met een grote financiële-economische crisis te maken hadden, waar het stevig bezuinigd is en het zoet nooit is gekomen. En toen het zoet kwam, brak er een coronacrisis uit, waardoor mensen niet naar school konden, mensen niet naar buiten mochten, mensen achter schermen zaten, heel veel mensen overleden. En de coronacrisis was een week voorbij en toen brak er op ons continent een oorlog uit, die nog steeds inmiddels in het Midden-Oosten. Tegen die achtergrond is de politieke cultuur in Den Haag altijd rauw geweest. En, er is in 1 raadsperiode is er van alles gebeurd in die raad en met die raad en met die stad. En daar hebben we nog steeds mee te maken. En dat heeft een enorme impact gehad op de politieke verhoudingen. De gemeente Den Haag heeft tegen die achtergrond een zware periode meegemaakt.
Is dat een trauma of is dat een groot woord?
Ik vind het wel dat het traumatische aspecten heeft. En vooral voor de mensen die er actief bij waren.
En wanneer moet deze wond zo'n beetje dichtgaan en helen? Wanneer
gisteren.
Is dat, ja, gisteren. En als het gisteren niet lukt?
Dan zo snel mogelijk. En ik hoop dat ook, dat is dan, dan draai ik het om. Hè. Ik hoop dat dan maart de definitieve punt brengt. Want ook dan moet Den Haag gewoon weer verder. En dan moeten we elkaar weer een beetje het licht in de ogen gunnen. Zou ik hopen. Want daar is de stad mee gediend.
Binnenkort begint het hoge beroep in de zaak. Dat kun je volgen vanaf aflevering 10. Eerst duiken we in aflevering 9 nog iets dieper in de politieke gevolgen van de vrijspraak. Wat gebeurde er achter de schermen en voor de camera's op het stadhuis toen de Mos als vrij man opnieuw wethouder wilde worden, maar andere partijen daar niet zo happig op waren? Over die politieke klucht hoor je meer in aflevering 9. Vind je dit ook zo'n boeiende podcast? Ondersteun onze journalistiek door een abonnement te nemen op het AD, ADH's Courant of een van de aangesloten regionale dagbladen.
Uiteindelijk waren we wel eind juni zover dat we zo'n gesprek aan wilden gaan. Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Nou, en staan de VVD en de groep Mos dan fucking alweer buiten het poort. Dat kan toch niet?
We baalden als een stekker.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
Ja, leg dat maar eens uit in de stad.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Je luisterde naar OO de Mos, een podcast van het AD, ADH'se Courant en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Montage, muziek en sounddesign is verzorgd door Tjeerd Mouthaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Daan Hofstee.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Zweden rouwt na de moord op premier Olof Palme.
In 1986 wordt de Zweedse president Olof Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat in de Sveaweg.
Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.